Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst op tweede kerstdag voor in Dominee Bijleveld uit Boornbergen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Simon Couperus senior als groet van de gemeente. Na de dienst is er geen koffie drinken. Deo Valente hebben we op oudjaarsavond dienst om 7:30, waarin dominee Dauma van de Molen uit Leek voor zal gaan. En er is volgende week zondag nieuwjaarsdag dienst om 11:00 onder leiding van dominee Sietsma van Oeveren. We hopen samen op een gezegende dienst en ons introslied is gezang 138, de versen 1 en 3.
Vanmorgen als gemeente een ontmoeting met onze God hebben. In een moment van stilte kan een ieder zich daar ook persoonlijk op voorbereiden. Daarna dan volgen foto en groet en dat beantwoorden we met een Gloria-lied en wel gezang 134 vers 1 en 2. Maar u eerst gelegenheid voor persoonlijk gebed. En bij alles wat in deze dienst gebeurt, mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij laat niet varen het werk wat zijn hand eenmaal begon te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Oh,
Zullen we samen gaan bidden om de werking van de Heilige Geest? Heere God in de hemel, dank u wel dat wij hier vanmorgen zo in een heerlijk warm gebouw, in een land waar er rust en vrede is, dat we hier bij elkaar mogen komen. Heer, en we weten dat dat een groot contrast is met allerlei andere gebieden in deze wereld, waar er oorlog is. Maar ook daar waar christenen niet in het openbaar bij elkaar mogen komen. Die moeten dat stiekem doen, in het geheim. Heer in de hemel, wij danken u dat u ons zoveel ruimte geeft en dat wij hier de lofzang mogen brengen, mogen zingen ter ere van het kind dat geboren is en wiens komst wij naar deze aarde in deze dagen vieren. Heer, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw daarin. En wij willen u ook bidden of u ons ook vanmorgen wilt raken door het evangelie. U kent ons en u weet hoe we hier vanmorgen in de kerk zitten, met welke gevoelens en gedachten. Heren, en wij willen u vragen dat te midden van de wereld waarin wij leven, deze boodschap die er vanmorgen zal klinken, dat die zal mogen zijn tot troost, tot bemoediging en ook tot een verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus naar deze aarde. Heren, want dan zal alles in allen zijn, dan zal u voltooien wat u in de Heer Jezus Christus begonnen bent. Heer, wilt u ons zegenen? Kom met uw Heilige Geest in ons midden. Dat bidden wij u en we danken u dat we u dat mogen vragen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, we gaan eerst met elkaar het bekende evangelie lezen van de geboorte van de Heer Jezus. Vier evangelisten hebben dat gedaan en Matthäus en Lucas hebben er het meest uitgebreid over geschreven. Marcus eigenlijk nauwelijks. En Johannes heeft dat op een heel eigen manier gedaan met het beginnen vanuit het boek Genesis. Hier gaat het als volgt en we lezen de versen 1 tot en met 20 en daarna zingen wij midden in de winternacht. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, er ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals het tot hen gesproken was. Tot zover deze lezing. Lees ook een klein gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Die gemeente van Filippi was echt een gemeente van Christus. Maar toch ging het er allemaal niet zo aan toe zoals je dat verwachten zou. Er was toch wel afstand tussen de mensen onderling. En daarover schrijft Paulus en hoe het dan moet zijn. Hij zegt, Filippenzen 2, vers 5 tot 10. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Voordat we hier met elkaar over gaan nadenken, zingen we eerst nog het lied Al wie dolend in het donker. wilde met u nadenken over de versen 5 tot en met 7. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus en Christus, broeders en zusters, onze nationale ombudsman die heeft in mei een rapport geschreven over de hele corona gebeuren en hoe de overheid daarmee is omgegaan. En hij waarschuwt ervoor, met name naar de overheid toe, van jullie moeten uitkijken. Want iets wat ik al langer voor gewaarschuwd heb, dat zie ik meer en meer gebeuren. Er is een grote afstand tussen de overheid en de burgers. De burgers voelen zich niet gekend, voelen zich niet begrepen. En de maatregelen die er zijn genomen rondom het hele corona gebeuren, jullie hebben het niet goed kunnen uitleggen. En daardoor hebben jullie de afstand, hebben jullie vergroot. En dat is niet goed. En eigenlijk zien we dat ook op een andere manier wel, hoe er meer en meer er een afstand komt tussen de overheid en de burger. Onder andere in het boerenprotest dat we nog steeds overal zien, omgekeerde vlaggen. Een teken van dat de boeren zich niet gekend weten. Niet zich gewaardeerd voelen, niet gezien worden. Een slogan als zonder boeren geen eten zegt al genoeg. Jullie zien niet wat wij voor de maatschappij, wat wij voor deze wereld betekenen. En eigenlijk, ja, zo zijn er wel steeds meer dingen te noemen. De afstand bijvoorbeeld met Brussel, met het Europese Unie, die aan ons land dan allemaal regels en wetten opleggen, waar wij van zeggen, ja, maar daar hebben wij hier in Nederland helemaal niks aan, dat is niet goed voor ons land. Afstand. Afstand doordat mensen zich niet gekend voelen. En die afstand is er tussen een moslim en een christen. Tussen een Jood en een Arabier. En het leidt tot onbegrip, tot jaloezie en in de ergste gevallen tot oorlog. Denk aan Rusland, Oekraïne. En dat die afstand heeft alles te maken met zonde. Vanuit de hemel gezien is er nog een veel grotere kloof. Namelijk de kloof tussen God en de mensen. Tussen de schepper en zijn schepselen. Tussen de koning en zijn onderdanen. God wordt nooit meer door God gezien. De afstand is te groot. En waar de God de aarde bedacht had als die prachtige plek waar mensen zouden leven tot eer van hem, uit dankbaarheid ook voor al het goede dat hij gegeven heeft, waar mensen ook er zijn tot ondersteuning en van elkaar, tot bemoediging van elkaar, tot vreugde van elkaar, was die schepping was meer en meer van hem afkomen te staan. Doordat de mensen zelfzuchtig zijn, mensen zelf koning wilden zijn en niet hem in de hemel als koning wilden erkennen. Eigenbelang speelt de boventoon. En daarmee worden God en de naaste worden vergeten. En dat doet de hemel verdriet. Er is berouw, lezen we zelfs in Genesis 6 al. Het berouwde de Heere God dat hij de mens gemaakt had. En er smartte hem in zijn hart. Dat is wat. Verdriet wel iets wat God zo mooi en gaaf gemaakt heeft. En dat God zegt, ja, toch is het nu niet goed. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Zo heb ik de mensen ook niet geschapen. Kijk maar even naar de zesde dag. Hoor eens even wat daar gezegd wordt. Toen God die mens geschapen had, toen zei hij, en zie, het was zeer goed. Hij had al veel meer dingen geschapen, dan was het goed. Maar hier wordt bij gezegd, en zie, het was zeer goed. Dus er was vreugde in de hemel over alles wat er hier op aarde gemaakt werd. En God ziet een grote kloof. God ziet hoe die mens niet meer hem zoekt, niet meer hem als koning laat zijn. En God die neemt een stap die wij mensen ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Hij neemt de stap en hij zegt, ik ga hier wat aan doen. Ik wil dat niets mij zal scheiden van de mensen. Ik wil niet dat de mensen mijn liefde zullen missen, zullen ontberen. De kloof moet worden overbrugd. En dan vindt er in de hemel overleg plaats. Dan zegt de vader tegen de zoon, zoon, wil jij gaan? Wil jij naar die aarde gaan die zo door de mensen verpatst wordt? Wil jij je koninklijke waardigheid afleggen om de mens te laten zien dat ik echt om hen geef? En de zoon die aarzelt geen moment. Ja, ik ga. En dat ik ga, dat is de gezindheid van Christus, waarover Paulus spreekt in Filippenzen 2. In de hemel is er vanwege de goddelijke liefde voor de schepping, voor de mensen, is er de mentaliteit waarin je enkel dienstbaar wil zijn aan de ander. Waarin je niet aarzelt om de minste te zijn, om jezelf te vernederen. De koning aarzelt geen moment om knecht, om slaaf te worden. Dat is onthutsend. Dat moet gebeuren, dat op die manier God zijn liefde naar ons mensen toe moet brengen. Dat is een vernedering voor hem. Ik kwam dat zelf heel erg tegen op een plaatje dat ik zag van een schilder Ernst Max uit het begin van de vorige eeuw. En dat is een schilderij, dat hangt nu in het museum in Keulen. En daar zie je Maria en die geeft Jezus, geeft die billenkoek. Jezus, hij, de Zoon van God, hier het kind van Maria, krijgt van Maria billenkoek. De hand is opgeheven, je ziet het rode gloed van de billen waarop ze geslagen heeft. En je ziet dat het aureooltje, wat vaak in schilderijen het teken is van iemand die heilig is, dat is ergens op de grond, is dat weggerold en het ligt daar in een hoekje. Je kunt je het niet ernstiger voorstellen, niet meer, dat hij die in de hemel is, dat hij die volmaakt is, die komt naar deze aarde en hij krijgt hier billenkoek, omdat de mensen hem niet begrijpen. De afstand tussen hem en de mensen is zo groot. Onvoorstelbaar. Jezus wordt niet begrepen, zelfs niet door zijn moeder. Jezus was in de hemel. Dat is de plek waar God woont, waar er geen zonde is, waar er geen dood is, waar er geen ziekte is, waar de duivel het niet voor het zeggen heeft. Dat is een fantastische plek. En wij mensen, wij verlangen allemaal naar die plek. Hier op aarde al verlangen wij ernaar, naar die plek waar we het goed hebben met God en met elkaar, waar de dood niet is, waar alle tranen van de ogen worden afgewist. Oh, wat zal dat fantastisch zijn. En we kunnen er hier over dromen. En Jezus was daar. Jezus was op die plek. Volkomen één met zijn vader en met de geest is hij daar. En hij geniet van de koninklijke waardigheid die, die, is, die er is. Het is wat de plek waar Paulus het van zegt, dat is het gebouw in de hemel, niet met handen gemaakt. Het is het huis met zijn vele woningen. Dat is de plek waar het kind van Bethlehem vandaan komt. En Jezus was daar in de hemel niet als een engel en ook niet als de zoon van een timmerman, zoals later hier op aarde. Hij was niet in de hemel dat hij daar wat rondliep op de werkplaats van zijn hemelse vader, zoals later toen hij hier in Israël kwam en in Bethlehem kwam, in Nazareth kwam en daar bij Jozef wat in de timmerwerkplaats heeft rondgescharreld. Nee, hij was daar, was hij de koning. Hij regeerde samen met zijn vader. Hij leefde niet bij de gratie van God daar ergens bij God. Nee, hij deed daar volop mee in het koninklijk regeren over hemel en aarde. Jezus was als God, staat er in vers 6 van het gedeelte dat we lazen. Jezus is volkomen thuis bij de Vader, in het Vaderhuis. Dat is het. Daar waar wij onze gestorven broeders en zusters in Christus mogen weten dat ze naar het Vaderhuis gaan, en dat is voor ons een geweldige troost, daar is Jezus altijd al geweest. En dat moest hij achterlaten. Dat moest hij loslaten. Hij moest zichzelf ontledigen. En die schilder die dat heeft geschilderd met Maria, die Jezus billenkoek geeft, die schilder heeft daarmee ook willen zeggen, het is helemaal niet zo liefelijk wat er gebeurt met de kerstdagen. Hij wil een beetje af van dat mooie plaatje van een goddelijk kind met een engelenschaar die, als de aarde het niet wil zien, uitroept ere zij God in de hoge. Ja, af van dat plaatje van een lieve baby omringd door aanbiddende herders. Af van dat plaatje van de wijzen uit het oosten die met hele grote geschenken naar dat kind komt in Bethlehem. Af van dat plaatje van die os en die ezel. Hoe dom zij ook zijn, zij kennen de eigenaar. Zij weten dat hier de schepper ligt. Dat plaatje, daar moeten we van af. God ligt daar ontledigd, heeft zijn koninklijke waardigheid afgelegd. Van koning wordt hij slaaf. Waar in de hemel hij, dit kind, een goddelijke relatie met zijn vader had, waar de zoon één is met de vader, er valt geen onvertogen woord, krijgt de mens geworden het zoon van zijn aardse moeder een pak slaag. En dat verbeeld natuurlijk, dat verbeeld dat eigenlijk Maria als moeder van de aarde, hoe de aarde omgaat met dat goddelijk geschenk. Hoe de aarde omgaat met de zoon die mens wordt. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet erkend. Zo beschrijft in het kerstevangelie van Johannes, wordt het beschreven in de eerste versen. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet erkend. Dat is de vernedering zoals hij in Johannes wordt beschreven. Ik weet niet, misschien zijn er hier nog mensen geweest, mensen die catechisatie hebben gehad, waarbij het werd gesproken over de trappen van vernedering en verhoging. Nou, die trappen van vernedering, dat komen we dus tegen in Filippenzen 2. Jezus, de Zoon van God, die mens wordt, slaaf wordt, knecht wordt, gehoorzaam is tot aan de dood, tot aan de kruisdood. Het is de volledige ontlediging van thuis zijn in Gods paleis, voor Gods troon, geboren worden in een stal, in een kribbe. Lucas beschrijft het heel nauwkeurig, die vernedering, liggend in een kribbe, omdat er voor hem geen plaats was. Ontlediging. Het betekent voor Jezus nog maar net van het vaderhuis weg zijn in de hemel of hier op aarde als mens al op de vlucht asielzoeker zijn in Egypte. Niet te beschrijven. Als je asielzoeker was in die tijd in een ander land, dan was je tot de bedelstaf verheven. En dat is het. Dat is er wat er gebeurt. Jezus die heel zijn goddelijkheid heeft afgelegd. Hij wordt een vluchteling. En dat die schilder, dat verbeeld wat Maria Jezus billenkoek geeft, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Het verbeeld ook iets van de ergernis als de 12-jarige Jezus, als ze die kwijt zijn. 3 dagen hebben zijn ouders naar hem gezocht. Ze konden hem nergens vinden. En dan vinden ze hem uiteindelijk na 3 dagen. En dan is hij daar in de tempel. En dan laten die ouders hun onrust en verontwaardiging zien. Waar zat je toch? En dan komt Jezus met die woorden. Moest ik niet bezig zijn met de dingen van mijn vader? Voelt u de geweldig grote afstand die hier is tussen zijn moeder en tussen Jezus. Tussen de goddelijke zoon en die aardse moeder. En Jezus heeft het allemaal moeten ondergaan. Je voelt de wereld van verschil. Je voelt de pijn van hem die uit de hemel komt en hier nu op aarde is. Aan alles de mens gelijk geworden, schrijft Paulus in deze brief. De schrijnende afstand tussen de mensen onderling, maar uiteindelijk ook de schrijnende afstand tussen de mens en God. Als hij uiteindelijk daar op het kruis van Golgotha hangt en als hij dan roept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De vernedering ten diepste. Jesaja 53 zegt: Gods dienaar heeft pijn gehad. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. God die de gestalte van een dienstknecht aanneemt. Hij doet het om ons. Lieve mensen hier vanmorgen in de kerk. Wij zien hier de gezindheid van Christus. Gods ontferming voor een naar de knoppen gaande wereld. Voor een platgeschoten Kharkov. Voor een stadion in Qatar dat op lijken is gebouwd. Voor een man en een vrouw die hun relatie niet meer overeind kunnen houden. Voor een wereld die geen hoop geeft aan onze kinderen. Voor een schepping waar diersoorten uitsterven die onze schepper heeft gemaakt. Voor die schepping, voor die wereld, voor die mensen komt God en vernedert zich en wordt een slaaf. Want hij wil alle schuld die de mens hierin draagt, wil hij wegnemen. Hij wil dat zijn liefde ons bereikt en daarom daalt hij vanuit de hemel naar de aarde. Met kerst zegt God: jullie redden het niet, maar ik red het wel. Ik red haar wel, ik red jullie wel. Heel die schepping, heel die wereld Ik heb haar lief. Ik overbrug de kloof. Ik kom naar de aarde voor jullie. Dat is de gezindheid van Christus. God zegt niet, red je maar. Hij zegt, ik kom je redden. Ik overbrug de kloof. Je schuld wordt weggedaan. Christus zegt, ik offer mij op. In zijn liefde zoekt God de mensen op. Mensen die van hem vervreemd zijn. Mensen die op afstand van hem zijn komen te staan door zonde en door lijden. God zoekt al die mensen op die aan de lagere wal zijn geraakt. God zoekt niet de huizen en de paleizen van de koningen en van de dictators, maar hij zoekt de huizen van hen die het slachtoffer zijn van de koningen en van de dictators. Geen plaats waar geleden wordt of God is daar in zijn zoon. God wordt in Christus de minste voor de minsten op deze aarde. Dat is de wonderlijke boodschap van Kerst. En die liefde, die boodschap vraagt van ons een antwoord. En dat antwoord, dat geeft Paulus met te zeggen, laat de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Leg je ego af. Leg je koning willen zijn, het dingen allemaal willen beheersen. Leg dat af en stel jezelf ten dienste van God de koning en ten dienste van je naasten. Word daarin als dat pasgeboren kind dat geboren is in Bethlehem. Wees navolger van hem. De kerkvader Augustine zei het zo, God is nederig, nu wij nog. Amen. We zingen gezang 26, daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan.
Yeah.
willen samen God danken en samen voorbeden doen. En we willen staan rondom de familie van broeder Halmstra en broeder Piek. Twee gemeenteleden van u die de afgelopen weken zijn overleden. En die hier de komende weken, in het loop van deze week, zullen worden begraven. We willen vragen dat ze getroost mogen worden met het kerstevangelie. Zullen we samen God danken en bidden. Heere God in de hemel, u hebt ons iets laten zien van wat dat voor u betekend heeft, wat dat voor de Zoon betekend heeft. Dat hij zich ontledigd heeft. Heere, de afstand wilde hij overbruggen, maar hij moest eerst zelf ook de afstand ervaren die in het leven hier op deze aarde. God in de hemel, wij danken u dat hij in dat alles trouw is gebleven aan zijn opdracht. Namelijk om ons te verzoenen met u. Namelijk om zichzelf te geven tot een losprijs van velen. Wij danken u voor dit geweldige evangelie. En wij beloven en prijzen u om wie u bent. In uw nederigheid. In uw willen dienen. In uw liefde naar ons verloren mensen toe. Heer, wij prijzen u om wie u bent. God, wij danken u voor de bemoediging die er ook mag zijn. Heer, de bemoediging dat waar wij mensen ons ook soms niet gezien weten, waar we ons niet gezien voelen, waar we ons eenzaam voelen, waar we soms het idee hebben dat niemand ons echt begrijpt, dat u ook juist daar wil komen. Dat u ook in het hart van die persoon geboren wil worden en uw nabijheid wil geven door uw Heilige Geest. Heer, wij danken u daarvoor dat u zo mensen wilt troosten. En wij bidden u ook voor die mensen. Heer, we hebben het gehad over, en zo zijn we deze dienst begonnen, die overdenking begonnen met het te hebben over de afstand tussen de overheid en de burgers. En we willen u daarom ook bidden om wijsheid voor onze regering. Voor hen die leiding mogen geven aan dit land. We willen u bidden, wilt u onze overheid zegenen? Zij is aangesteld om ervoor te zorgen dat wij een stil en gerust leven zullen leiden. Heere, wil hen daarin ook bekwamen. Vader in de hemel, wij willen u danken dat als mensen ons ontvallen, dat wij dan ook elke keer weer mogen horen de troost van het evangelie. En zo zal dat ook de komende dagen zijn, als de twee broeders uit deze gemeente zullen worden begraven. Heere, dan zal er ook het evangelie klinken. En wij bidden u, zowel voor de familie Halmstra als voor de familie Piek, dat zij het troostende van het evangelie mogen ervaren. Dat ze, als ze straks bij het geopende graf staan, daar overheen mogen kijken en de stem ook mogen horen van hem die zegt: ik ben de opstanding en het leven. Heere, dat ze zo getroost zullen worden en dat ze zo ook verder kunnen zonder degene die hen lief was. We willen ook hier in dominee Sietsma van Oeveren zegenen, die deze beide diensten zal leiden. Heere, dat zij ook mag ervaren in toch al een best een bijzondere tijd van kerst en oud en nieuw. Dat u ook in die periode, met ook vaak extra diensten, dat u daarin haar ook de kracht geeft die nodig is. Heere, zegen zo overal daar waar ook in de komende dagen, waar weer wordt nagedacht over de invulling van oud en nieuw. Vaak ook voor mensen wel een periode van terugzien en vooruitkijken. Heere, dat daar waar we dan ook als kerken daarbij stil zullen staan, dat we dan ook onze gedachten en onze gevoelens laten leiden door wat u via uw woord ook door uw Heilige Geest tot ons wil zeggen. Dat wij door bemoedigd worden, getroost. En ook dat we hoop hebben. Hoop voor wat u allemaal gaat doen en nog al aan het doen bent. Vader, zo komen wij tot u. En zo bidden wij u voor elkaar. Wij bidden u voor deze wereld. Geef vrede, Heer, geef vrede. De aarde wacht zo lang. Heer, dat de vredevorst Jezus Christus, die door zoveel mensen niet gekend en erkend worden, dat die meer en meer zichtbaar zal worden, ook door ons, ook door uw gemeente, dat wij een dienende gemeente zijn. Een gemeente waarin we het verlangen ook hebben om u gehoorzaam te zijn en waar wij het verlangen hebben om elkaar te dienen. Ook al betekent dat misschien dat wij zelf een stapje terug moeten doen. Vader, zo komen wij tot u en zo bidden wij u en wij danken u dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Er zal nu nog een collecte worden gehouden en daarna zingen wij ons slotlied, gezang 138, vers 2 en 4. Fijn natuurlijk dat jij er was. Graag tot een volgende keer ook. Nog hele goede dagen ook. Goede afsluiting van het jaar 2022. En een mooi en goed begin van 2023 toegewenst. En we mogen weten dat hoe onze weg ook verder gaat. Dat we mogen weten dat de Heer bij ons is. En als een zichtbaar teken daarvan mag ik u zijn zegen opleggen. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef een ieder zijn vrede.